Wij hebben het de laatste dagen ongelooflijk druk gehad met het uitzoeken van een ezel.
Je luistert naar Alexine Tinne.
Er was nog meer wind dan gisteren. Het schip kwam zonder schade langs de stroomversnelling. Maar er was een moment dat het schip met volle zeilen bijna op een rots te pletter sloeg. Zelfs Alexine gaf toe dat ze bang was.
Een drieluik over een vrouw die opgroeide in wat nu het Haagse Museumkwartier wordt genoemd, reizen maakte door het Midden-Oosten en Afrika en de eerste vrouwelijke fotograaf van Nederland werd.
Een bloedstollende aanblik. En als zij zo in volle glorie naar Europa zouden komen, dan ben ik er zeker van dat het hart van menig jong meisje sneller zou slaan voor deze knappe Touareg, barbaren als ze zijn. En menige jongeling zou zich bij hen willen aansluiten.
Dit is deel 2, de koffers. Wie een kijkje neemt bij het huis waar Alexine is opgegroeid, aan het lange voorhout op nummer 32, stapt diezelfde trap op als Alexine vroeger deed en loopt via dezelfde enorme voordeur het huis binnen. Ik sta er nu voor. Ja, prachtige deur met ornamenten. En hier woonde ze eerst met haar beide ouders, vanaf haar 9e alleen met haar moeder. En door diezelfde enorme ramen keek ze uit over het lange voorhout en zag ze de huizen van de buren en de bomen in haar straat. Zal ze eenzelfde soort luxe gordijnen opzij hebben geschoven. Dit is de plek waar Alexine een fijne jeugd heeft gehad. Hier genoot ze van het Haagse leven. Maar het is ook de plek die ze verliet. Om de wereld te ontdekken. Op zoek naar plaatsen en landen waar nog amper een Europeaan was geweest. Ze pakte haar koffers en vertrok door die prachtige deuren. Uiteindelijk voorgoed. In deze aflevering vertel ik je over de reizen die Alexine maakte. Alexine Tinne bracht haar jeugd door in het statige familiehuis aan het Lange Voorhout in het hart van Den Haag. Hoewel, echt vaak was het gezin Tinne niet thuis. Grote delen van haar kinderjaren reisde Alexine met haar ouders door Europa om steden te bekijken, kastelen te bezoeken en uit te rusten in kuuroorden. Dat reizen stopte niet toen vader Philip overleed. Moeder en dochter bleven nieuwe plekken ontdekken. Ze bezochten Alexines halfbroer John in Liverpool, verbleef in de Pyreneeën en maakte samen met hun dienstmeisjes rondreizen door Zuid-Frankrijk, Spanje en Scandinavië. In het begin waren het gewone vakanties en kleine reizen, zoals hun Haagse vrienden ook maakten. Maar op den duur mocht het moeder en dochter allemaal wel wat spannender en avontuurlijker. In 1855 begonnen Alexine en haar moeder Henriette hun eerste grote reis. Ze zouden bijna 2 jaar wegblijven. Alexine was toen begin 20. Na een zware tocht over de besneeuwde Alpen belandde ze in Italië en stapte daar op de boot naar Egypte.
God help us across,
schreef Henriette in haar dagboek. Ze hield duidelijk niet van bootreizen. In Cairo logeerde ze in het Shepherd's Hotel, een hotel waar veel reizende Europeanen neerstreken. Ze liepen er de ene na de andere ontdekkingsreiziger tegen het lijf. Ze hoorden er over de zoektocht naar de bronnen van de Nijl en opwindende archeologische opgravingen. Alexine leerde Arabisch en had haar zinnen gezet op een tocht over de Nijl. Ze huurde een dahabia, een soort luxe trekschuit waarmee ze 2 tochten over de grote rivier maakte. Maar niet in afritsbroeken of op teenslippers. Nee, in jurken met hoepelrokken en wijde mouwen en met luifelhoeden die met linten om de kin waren gestrikt. Zo brachten ze een bezoek aan de piramide van Gizeh, de beroemde tempels van Karnak en Luxor en verschillende steden in het Heilige Land, Syrië en Libanon. De reis van de Tinnes was een heel avontuur. De wegen waren slecht begaanbaar, er lagen besmettelijke ziektes op de loer en er was altijd het gevaar overvallen te worden door een roversbende. Maar Alexine was helemaal in haar element en stal ieders hart. Haar moeder schreef:
als Alexine niet geleerd had zich in het Arabisch verstaanbaar te maken, dan had dat heel gevaarlijk kunnen zijn. Maar zij heeft iedereen weten te verzoenen.
De thuisblijvers bleven ondertussen goed op de hoogte van de reizen door de vele brieven die moeder en dochter schreven.
Stel jullie je zuster voor, gezeten op zo'n gedierte en toch te maken van 8 à 9 uur
vast de grond scheen te staan, maar het was een moeras.
waardoorheen een smalle doorgang is.
Het schip kwam zonder schade langs de stroomversnelling, maar er was een moment dat het schip met volle zeilen bijna op een rots te pletter sloeg. Zelfs Alexine gaf toe dat ze bang was.
Men zegt dat de weg niet veilig is en dat iedere reiziger £1 moet betalen aan de aanvoerder van de Bedouïne om geleide te krijgen.
Het paard, de ezel en een deel van de bagage vinden een plaats op de andere boot. De meeste bagage en de soldaten die ons bewaken varen op een derde boot.
Het zorgde voor sensationeel nieuws in de Hofstad, maar ook voor grote zorgen. Steeds weer vroegen familie en vrienden of ze naar huis kwamen. Toen moeder en dochter na 2 jaar reizen terugkeerden naar Den Haag, konden de thuisblijvers opgelucht ademhalen. In haar dagboek schreef Henriette:
nooit zag ik mijn heerlijke huis met zoveel genoegen terug. Alexine en ik genoten van alles. Zo comfortabel, zo schoon. Zo echt van ons.
Maar de thuiskomst bleek van korte duur. Na een paar relatief rustige jaren met enkel een trip naar Moskou en wat bezoeken aan John in Engeland, was het in 1861 weer tijd voor een grote reis naar Egypte. Dit keer ging ook de jongere zus van Henriette mee, tante Addie. Na een paar dagen in het vertrouwde Shepherd's Hotel betrokken ze een petit palais in de buitenwijken van Cairo om te overwinteren. Alexine vond het fantastisch om weer in Egypte te zijn.
Ik geloof dat het mij nog meer getroffen heeft dan de eerste keer. Dit land heeft zoiets uitzonderlijks dat het een mens goed doet er naar te kijken. Fantastische plekken kom je hier tegen. Bossen, monsterlijke cactussen met stammen als ineengestrengelde draken.
Ook van de mensen was Alexine onder de indruk.
Ze zijn zo mooi als beeldhouwwerken of afschuwelijk lelijk. Nooit zie je een onbetekenend gezicht, zo grof en onbetekenend als het merendeel van de Europeanen. Hier heeft de lelijkste Egyptenaar nog chic.
Ondertussen stippelden ze hun route uit. En dat duurde lang, want er waren nog geen Lonely Planets waarin alles voor ze klaar stond.
Wij hebben het de laatste dagen ongelooflijk druk gehad met het uitzoeken van een ezel. Je weet waarschijnlijk dat een ezel hier iets heel anders is dan een ezel in Europa. Het ras hier is zeer fraai en men besteedt veel zorg aan de dieren. Wij denken hier nog 1,5 maand te blijven en dan, indien mogelijk, per stoomboot en anders per gewone boot te reizen naar Wadi Halfa, waar wij kamelen zullen nemen en de Nijl verlaten tot Khartoum.
In januari 1862 begon de tocht over de Nijl naar Khartoum, de hoofdstad van Soedan. En bedenk je dat die afstand immens was. Khartoum lag hemelsbreed al dik 1600 kilometer ten zuiden van Cairo. En daar komen dan nog flink wat kilometers bij als je de kronkelige Nijl volgt. Het nieuws dat de tinnes vertrokken waren ging als een lopend vuurtje langs de rivier.
Onze reis leek soms wel op een triomftocht. Iedereen kwam uitlopen om ons te zien, juichend van vreugde.
Niet gek dat ze zoveel bekijks trokken. Het was namelijk nogal een gezelschap dat daar de Nijl afging. Niet met z'n tweeën in een bootje, maar een enorme kluit van meer dan 100 mensen om de reis te ondersteunen. De tocht verliep voorspoedig. Maar in het zuiden van Egypte werd de route moeilijker. De Nijl veranderde van een rustige rivier in een woeste, kolkende watermassa. Ook de omgeving was anders. Geen vriendelijke, groene rivieroevers meer, maar een ruig, verlaten landschap. Na aankomst in het zuidelijkste puntje van Egypte konden ze niet verder over het water. Wat nu? Te voet verder door de woestijn was geen optie. Met behulp van het nodige geld en haar lieve glimlach wist Alexine een karavaan van meer dan 100 kamelen en ezels te strikken om de reizigers, het personeel dat inmiddels verdubbeld was naar zo'n 200 man, en alle spullen door de woestijn te vervoeren. En dat waren nogal wat spullen.
800 pond aan 40 watervaten, manden met kippen, kalkoenen, de 5 honden van Alexine, kisten met eieren, brood, porseleinen, sinaasappelen, zilveren tafelbestek, tenten, ijzeren ledikanten en matrassen, meubels zoals stoelen, tafels en kasten, gravures,
boeken,
spiegels,
fotoapparatuur,
schilderspullen
en 5 revolvers
en verschillende karabijnen.
Na hun omweg door de woestijn konden ze hun route weer via de Nijl vervolgen naar Khartoum, nog zuidelijker in Soedan. En vervolgens gingen ze verder het binnenland in. waar de tinnes een huis wilden laten bouwen. Maar ze hadden de situatie in Soedan niet helemaal goed ingeschat. Het was een wetteloos, levensgevaarlijk gebied waar de afschuwelijke jacht op zwarte mannen, vrouwen en kinderen in volle gang was. Dorpen werden platgebrand, gezinnen werden uit elkaar gerukt en op transport gezet naar slavenmarkten. Aan haar nichtje Yeti schreef Alexine dat ze nog nooit van haar leven zo geschrokken was.
Ik had geen idee van de omvang en wreedheid van dit bedrijf. Want ofschoon de wetten tegen de slavernij in die ver afgelegen streken van nul en geenerlei waarde is, moet men toch de schijn aannemen daaraan te gehoorzamen. Maar hier geschiet alles zonder de minste schaamte en daar de handel dit jaar bloeit, was de hele oever bedekt met grote plakaten. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat vlak tegen elkaar aangebonden mensen waren die op deze wijze gemakkelijk te bewaken waren. Allen waren naakt en de mannen droegen om de nek zware kettingen die zij niet alleen optillen konden. Maar wat ons nog het meeste trof, was hun magerte. Onbeschrijfelijk. Heb je ooit wel eens zo'n bedelaar gezien die een arm of een been vertoont waarvan de huid op het bot gekleefd zit? Nu, zo waren deze ook. Hun ledematen leken op insectenpoten. Het was afzichtelijk.
Uit medelijden met het lot van deze mensen kocht Alexine enkele tot slaafgemaakte vrij en nam ze op in haar gevolg. Enkele zouden haar zelfs tot haar dood vergezellen tijdens haar reizen. Reizen die ze kon maken dankzij het geld dat haar vader had verdiend aan de handel in koffie en suiker. Zal Alexine enig idee hebben gehad van de pijnlijke herkomst van haar kapitaal? Het gezelschap vervolgde zijn tocht naar het zuiden, maar strandde in Kondokoro, in het huidige Zuid-Soedan. Tante Addy en Alexine werden ziek en moesten terug naar Khartoum om uit te zieken. Daar stelde Henriette koningin Sophie op de hoogte. Ze was hofdame bij haar geweest en de twee hielden nog altijd nauw contact. Sophie schreef terug:
ik ontving je vriendelijke brief uit Khartoum. Ja, inderdaad. Geschreven uit een andere wereld. En ik betreur het diep dat je niet terugkeert zoals je had beloofd na een jaar. Een lang jaar van afwezigheid. Ik begrijp je nieuwsgierigheid. Maar wanneer eenmaal dit vage gevoel tevreden is gesteld, kan ik niet het plezier bevatten van het leven te midden van onbeschaafde mensen, wier taal, wier religies, wier gebruiken vreemd zijn en verontrustend.
Ook had ze een boodschap voor Alexine.
Zeg haar om terug te keren. Zeg haar dat Europa veel beter is dan Savage Africa.
Maar Alexine wilde door. Ze begon in Khartoum met de voorbereidingen voor een nieuwe reis naar het zuiden. Over de Gazelle rivier, een zijrivier van de Nijl.
Lieve Smoes, wanneer je op de kaarten kijkt, zul je zien dat er ten zuidwesten van de Evenaar een grote, naamloze plek is. Daar willen we heen.
Ze had wilde plannen.
Ik heb zojuist een prachtige karabijn gekocht om op groot wild te jagen. Want het zou jammer zijn om tijdens het verblijf in de Soedan niet zo nu en dan een nijlpaard of neushoorn te kunnen schieten.
Ook schreef ze:
er is verandering in ons gezelschap gekomen. Tante Addy blijft.
Addy bleek slecht op haar plaats in Afrika en wilde niet meer verder reizen. Ze zou in Khartoum wachten tot de rest terug zou komen van de tocht. In een brief had Addy het over die afschuwelijke Soedan waar niets aardigs aan is.
Arme tante Addy wist werkelijk niet meer hoe ze het had. Stel je voor dat zij zo bang voor alles was, zo dodelijk bang om zich te bevinden te midden van mensen en dingen die in niet geleken op wat ze gewend was, dat ze volkomen buiten zichzelf geraakt was. En bovendien niet weinig kwaad werd als je erom lachte. Wat een reizigster is me dat. Aangezien zij zich al verbeeld onmiddellijk een zonnesteek op te lopen, wil zij niet anders dan in de avond naar buiten gaan. En als ze eens een keer overdag naar buiten moet, dan zou je eens moeten zien wat ze allemaal op haar hoofd zet. Hoeden, zakdoeken, een paraplu en de hemel mag weten wat nog meer.
Verder zonder tante Addy dus. En er was meer veranderd in het reisgezelschap. De Duitse ontdekkingsreiziger Theodor von Heuchling voegde zich bij hen, samen met zijn metgezel die wetenschapper was. Maar de mannen hielden er een totaal andere manier van reizen op na. Volgens Theodor was de expeditie een chaotische, stuurloze machine. De tinnes hadden volgens hem veel te veel spullen meegenomen en stopten vaak om alles te zien. Even langs een markt, even langs een dorpje, even kennis maken met de bevolking. En doordat Alexine en haar moeder het 's ochtends eerst rustig aandeden, kon de expeditie pas op het heetst van de dag vertrekken. Maar de Tinnes trokken dan ook niet als ontdekkingsreizigers de wijde wereld in. Ze verkenden Afrika als toeristen. Toen haar oom Alexine voorstelde om haar brieven uit te laten geven, antwoordde ze:
ik acht mij niet in staat daartoe. Het gaat werkelijk mijn krachten te boven om de aantekeningen te maken die nodig zouden zijn. Bovendien weet je dat mijn moeder en ik deze reis werkelijk niet ondernomen hebben om beroemd te worden en ook niet om de aandacht te trekken, maar eenvoudig als toeristen voor ons eigen genoegen.
Toch zou Alexine met haar reizen bijdragen aan de wetenschap. Ze verzamelde lokale voorwerpen en liet kaarten tekenen. Haar broer John bracht zelfs een groot boek uit over Afrikaanse flora en fauna, gebaseerd op de vondsten van von Heuchling en Alexine. Maar de expeditie over de Gazellerivier werd één grote ramp. De boten liepen vast in de moerassen en er braken ziektes uit in het gezelschap. De expeditieleden kregen koorts, buikloop, malaria, cholera. In korte tijd overleden de Duitse wetenschapper en Alexine's kamermeisjes Anna en Flore. En tot overmaat van ramp overleed ook moeder Henriette. Alexine en Theodor namen de lijkkisten mee en vonden hun weg terug naar Khartoum, waar tante Addy wanhopig op nieuws wachtte. Alexine en haar tante besloten terug te gaan naar Cairo. Maar toen, net voor hun vertrek en heel onverwacht, stierf ook tante Addy, waarschijnlijk aan de gevolgen van tyfus. Met de dode lichamen van haar moeder, haar tante en de twee dienstmeisjes kwam Alexine diep ongelukkig in Cairo aan. Zelfs haar trouwe hond Matrushka was onderweg gestorven. Aan haar broer John schreef Alexine dat ze niet van plan was om ooit terug te komen naar Den Haag.
Om alleen terug te komen in mijn lege huis? Nee, ik kan je niet vertellen hoe ik sidder van dat idee. Het zou als een boze droom zijn. Daarvan is helemaal geen sprake. Hoe gelukkiger ik daar geweest ben, des te minder ik daar kan terugkeren.
John liet het er niet bij zitten en reisde vanuit Liverpool naar Cairo om Alexine op te halen. Maar ze weigerde om met hem mee terug te gaan naar Europa. In de 3 jaar die volgden woonde Alexine in Cairo. Droeg alleen nog maar Arabische kleding, kocht een jacht en zeilde een tijdje op de Middellandse Zee met haar Arabische en Afrikaanse gevolg en de Nederlandse bemanningsleden die ze speciaal had laten komen. In 1866 vatte ze het plan om op zoek te gaan naar de Tuareg, een woestijnvolk dat haar enorm intrigeerde. Ze schreef haar broer John:
ik heb grootse plannen. Ik zal de Tuareg bezoeken en vragen of een van hun leiders mij zijn bescherming wil verlenen.
Alexine leerde het Tamacek, de taal van de Tuareg, en begon haar zoektocht door de woestijn. En het lukte haar. Ze vond de Tuareg. In haar kamp ontving ze eerst een kleine en daarna een grotere groep kleurrijk geklede Tuaregs.
Met het wilde landschap op de achtergrond zag ik nooit een grandiozer aanblik. Die variatie van kleuren, dat krijgshaftige voorkomen, die unieke versieringen en die elegante dromedarissen, ik kan het niet beschrijven. Een bloedstollende aanblik. En als zij zo in volle glorie naar Europa zouden komen, dan ben ik er zeker van dat het hart van menig jong meisje sneller zou slaan voor deze knappe Tuareg, barbaren als ze zijn. En menige jongeling zou zich bij hen willen aansluiten.
Maar toen, op 1 augustus 1869, tijdens het afbreken van het kamp, veranderde haar droom in een nachtmerrie. Het kamp werd overvallen en beroofd en 2 van haar trouwe scheepslieden werden vermoord. Alexine kwam haar tent uit door de chaos die ontstond, probeerde de strijd te sussen en kwam in het gevecht terecht. Het was 1 grote slagpartij. Ook Alexine kreeg 2 flinke houwen met een zwaard. De eerste beroofde haar van haar rechterhand. De tweede zorgde voor nog een wond. Er klonk een geweerschot. Alexine viel neer. Ze overleed op 33-jarige leeftijd, midden in de woestijn. Alexine's dood was wereldnieuws.
Accounts have been received from the interior of Africa by Baron de Testa, Dutch consul at Tripoli.
Haagse freule door Touaregs vermoord.
La vérité sur la mort de Mademoiselle Tin, assassinée par Touareg.
En daarom alleen reeds zou Nederland trots moeten zijn op een vrouw die onze vaderlandse
beste vrouw in Bezan erschütterte mich tief. An ihre Schuld habe ich keine Augenblick geglaubt.
Niet alleen internationale kranten schreven vol ontzag over Alexine. Ook ontdekkingsreizigers hadden grote bewondering voor haar. Zo schreef David Livingstone in zijn dagboek.
Maar niemand wordt door mij hoger aangeslagen dan de Nederlandse dame mejuffrouw Tinne, die na de zwaarste huiselijke rampspoeden op nobele wijze volhardde dwars tegen alle moeilijkheden in.
En de Duitse schilder Wilhelm Gens treurde.
Met de prachtige Alexandrine wordt een van onze stoutmoedigste Afrikaanse pioniers begraven.
Na de dodelijke overval vond iemand uit het gevolg van Alexine de laatste brief die ze van John had gekregen. Hij schreef hoe bezorgd hij was over haar rusteloze zoektocht.
Ik denk vaak bij mezelf, arme, arme Alexine. Zal ze dan nooit die gelukzalige plek vinden, die hemel op aarde waar ze zo naar op zoek is? Het is een vreemde, dwaze verblinding, die droom van je kinderjaren om te zien wat die witte plek in Afrika behelst. Zal het je voldoening geven wanneer dat volbracht is?
Eigenlijk wist John het antwoord wel, want een jaar eerder had ze hem nog geschreven.
Als mij op mijn reizen iets overkomen zou, als ik gedood zou worden, wat toch heel goed mogelijk is, dan zal men ongetwijfeld zeggen, ja, dat komt ervan, van al dat reizen. Ik vind niets angstwekkends in de gedachte vrolijk en dapper mijn einde te vinden door een geweerschot of een messteek, in plaats van een saai leven verder te slepen zoals ik zoveel heb zien doen. Als je vandaag of morgen hoort dat ik naar de andere wereld ben gezonden, denk dan niet dat ik mijn laatste momenten in bitterheid beleefde. Over het geheel genomen ben ik over mijn leven tevreden geweest. Ik heb goed geleefd. Ik hoop niet dat je dit uitlegt als dat ik er schaamteloos op los heb geleefd. Ik heb plezier gehad. Ik heb geen haast om dood te gaan, maar als het gebeurt, goed. Een kort, maar wel gelukkig leven.
Ja, wat een avontuurlijk leven moet ze hebben gehad, die Alexine. En dat vond men in haar tijd ook al. De brieven, de dagboekfragmenten en de kranten die je nu nog kunt lezen geven een aardig beeld van de avonturen van Alexine. Maar wat hadden we er graag ook foto's van gehad. En dat had ze zelf ook fantastisch gevonden. Alexine was namelijk niet alleen pionier in Afrika, maar ook een pionier op het gebied van fotografie. In de tijd dat Alexine opgroeide in Den Haag en reisde door Afrika, stond het medium fotografie nog in de kinderschoenen. Maar die o zo nieuwsgierige en creatieve Alexine wist er wel raad mee. Hier in en rond haar huis aan de Lange Voorhout ging ze experimenteren. In deel 3 vertel ik je meer over Alexine en haar camera. Dit drieluik over Alexine Tinne is een podcast van het Haagse Historisch Museum bij de tentoonstelling Alexine Tinne, fotograaf, haar wereldbeeld. De tentoonstelling is te zien van 11 december 2021 tot en met 12 juni 2022 en is het eerste grote overzicht van deze 19e eeuwse Haagse wereldburger. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met fotograaf Dagmar van Wegel en gastconservator Maartje van den Heuvel van de Universiteit Leiden. Het drieluik is geproduceerd door Goeie Oude Koeien in samenwerking met Thomas Hoonhout, die de edit en het sounddesign verzorgde. De stemmen die je hoorde zijn van Anna Drijver, Jacqueline Blom en van mij, Jennifer Hofman. Met dank aan Geert-Jan Borgstein en Diana Timmer.